Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in Jesaja 1 en daarvan de versen 1 tot en met 18. Jesaja 1, de versen 1 tot en met 18. En in Jesaja 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, zij hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zou des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden, en de dochter Sions is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid. Zelfs de verbodsdagen, uw nieuwe maanden en gezette hoogtijden, haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, handel de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Tot zover onze schriftlezing. In deze dienst willen we een begin maken met het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Het eerste hoofdstuk ging over de uitverkiezing En het tweede gaat over de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. En was hoofdstuk 1, 18 artikelen lang. Dit hoofdstuk telt 9 artikelen. En we willen in deze dienst stilstaan bij de eerste 3 artikelen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. De artikelen 1, 2 en 3 die we samen lezen. En daar belijden we met onze Dordtse vaders. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Tot zover de eerste 3 artikelen van hoofdstuk 2. Gemeente, het gaat vanuit deze artikelen vanavond over het offer van Christus. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel, met het offer bedoelen we het lijden en sterven van de Heere Jezus. Waar je in deze lijdensweken over hoort, hoe hij geleden heeft, gekruisigd is en aan het kruis gestorven is, waar al die offers uit het Oude Testament naartoe wezen. Het offer van Christus, dat hij zichzelf geofferd heeft. En we staan in de eerste plaats stil bij de noodzaak van dit offer. In de tweede plaats bij de oorsprong van dit offer. En in de derde plaats bij de genoegzaamheid van dit offer. Het offer van Christus, de noodzaak van dit offer, de oorsprong van dit offer en de genoegzaamheid van dit offer. Gemeente, wat passende artikelen die we gelezen hebben, heel mooi in de tijd van het kerkelijk jaar waarin we leven, de lijdenstijd. Het gaat vanuit dit belijdenisgeschrift over het lijden en sterven van Christus. En dat is niet iets geheel anders dan hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Want misschien dat iemand wel denkt, ja, hoofdstuk 1, dat was dat moeilijke hoofdstuk over de uitverkiezing. En dat was een heel moeilijk hoofdstuk om met ons verstand te kunnen bevatten. Dat is eigenlijk onmogelijk. En nu kunnen we zeggen, ja, in hoofdstuk 2, dat is iets heel anders. Maar toch heeft het alles met elkaar te maken. Want bij de afsluiting van hoofdstuk 1 bleek al dat de leer van de verkiezing alles te maken heeft met de leer van de verlossing. In deze leer over wie Christus is en wat hij gedaan heeft, wordt de leer van de verkiezing verder uitgewerkt. En die nauwe samenhang tussen verkiezing en verlossing, die betekent dat afwijkingen in de leer van de verkiezing, afwijkingen in de leer aangaande Christus verlossing tot gevolg hebben. Als we afwijkend denken over de uitverkiezing zoals hier verwoord staat op grond van Gods woord, ja, dan heeft dat ook gevolgen over hoe we denken over de verlossing. Laat ik een voorbeeld noemen. Als we denken dat de mens bij de verkiezing nog enige inbreng heeft, zoals de remonstranten dachten, dan betekent dat dat hij zelf ook nog wat moet bijdragen om te geloven, en dan is uiteindelijk het bloed van Christus niet meer het enige wat reinigt van alle zonde. Ten onrechte zou men kunnen denken dat het geschil met de remonstranten alleen ging over de leer van de uitverkiezing. De leer van het heil is één geheel. En ik gaf al aan, als aan de verkiezing gemorreld wordt, ja, dan gaat het ook mis op het punt van de verlossing, van de verzoening, maar ook op het punt van de wedergeboorte en ook als het gaat om de volharding der heiligen. Uiteindelijk raakt deze zaak de leer aangaande God zelf. In het eerste artikel van hoofdstuk 2 wordt gewezen op de noodzaak van het offer van Christus. Waarom was het nu nodig dat de Heere Jezus zichzelf moest geven, wilde geven aan het kruishout van Golgotha? En het is u misschien wel opgevallen, en jullie jongeren, als je zo artikel 1 leest, dan hoor je eigenlijk dezelfde klanken als in de Heidelbergse catechismus. Denk aan antwoord 10 tot en met 12, met de vragen daarbij: God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Zo begint artikel 1. En dan worden er twee deugden van God genoemd. Zo noemen we dat. Deugden, eigenschappen van God. God is barmhartig en rechtvaardig. En we kunnen nog veel meer deugden van God opnoemen. En dan moeten we goed lezen wat er staat, want dan staat er aan het begin van artikel 1, God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. Ik onderstreep even dat woordje, ten hoogste. Wat God is, dat is die ten hoogste. Kijk, wij mensen kunnen barmhartig zijn, kunnen rechtvaardig zijn. De mededeelbare eigenschappen van God, misschien wel vroeger geleerd, waar in iets in de mens te vinden is, iets. Maar God is het ten hoogst. Wat God is, dat is Hij ten hoogst. Alle deugden zijn in God één. En dat we de verschillende deugden of eigenschappen van God belijden, zoals ook in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, ja, dat is omdat we met één woord zijn oneindige volmaaktheid niet kunnen uitdrukken. Niet één mens zou, zeg maar, met één woord uit kunnen drukken wie God is. Op de catechisatie heb ik het wel eens zo uitgelegd, misschien dat sommige jongeren dat wel weten: als je iets wil zeggen over wie God is, dan Ja, dan is dat eigenlijk kijken in de zon, waardoor je verblind wordt. Wie zou het ooit kunnen? God is zo groot. Onze woorden schieten tekort om uit te drukken wie God is. Guido de Bray heeft het geprobeerd in artikel 1, maar dat is lang niet volledig. Al die eigenschappen die hij opsomt. God die heeft zich in zijn woord geopenbaard. En zijn woord spreekt van zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid, zijn eeuwigheid, zijn trouw, zijn genade. En daar is tussen die deugden geen tegenspraak. De remonstranten die gingen alleen uit van Gods barmhartigheid. Onze Duitse vaderen beginnen met de belijdenis daarvan. En daar getuigt de hele Bijbel van. Dat God barmhartig is. Maar die barmhartigheid die gaat niet ten koste van Gods rechtvaardigheid. Wanneer wij menselijk over de Heere denken, dan kunnen Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid voor ons gevoel niet samengaan. Hoe kan God nu barmhartig zijn dat hij genade schenkt, dat hij zijn goedheid betuigt en tegelijkertijd rechtvaardigt, dat hij de zonde straft? En als het wel zo is, dan is de Heere voor sommige mensen bijvoorbeeld voor 20% rechtvaardig en voor 80% barmhartig. Maar onze belijdenis speelt Gods deugden niet tegen elkaar uit en zegt ook niet dat die deugden elkaar aanvullen. De Duitse leerregels leren ons vanavond dat God ten hoogste barmhartig is. Er is geen mens op aarde die zo barmhartig is als God zelf. En God is ook ten hoogste rechtvaardig. Er is niet één mens op aarde die zo rechtvaardig is als God. Dat kan niet. Wij zijn gevallen zondaren. De Heere is dus, om het anders te zeggen, voor de volle 100% barmhartig. En voor de volle 100% rechtvaardig. Ja, wij kunnen dat eigenlijk niet begrijpen. Bij ons is het of iemand is of barmhartig of rechtvaardig. Maar bij God is het en. Ja, sterker nog, als wij er niet aan willen dat de Heere ten hoogste rechtvaardig is, dan verkleinen we daarmee zijn barmhartigheid. Immers, wat zou een barmhartigheid Gods waarheid zijn als de Heere de kleinere zonden wel een beetje door de vingers zou zien? En wat zou Gods genade waard zijn als er geen rechtvaardig oordeel bestond? Dan zou toch genade geen genade meer zijn. Wie Gods gerechtigheid niet kent, die weet niet wat genade is. Genade is immers vrijspraak te ontvangen van een welverdiende straf. Over die gerechtigheid wordt in de tweede zin van artikel 1 gezegd dat die gerechtigheid Gods straf op onze zonde eist. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden gestraft worden. Het gaat dus over de eisende gerechtigheid van God. De zonde eist straf. Dat kan niet anders. Als de Heere de zonde door de vingers zou zien en niet zou straffen, ja, dan zou de Allerhoogste niet volmaakt zijn in zichzelf. zich niet houden aan zijn woord dat de waarheid is. Zijn recht zou van geen enkele waarde meer zijn. Wat zou de duivel, de vader der leugen, dit graag gezien hebben, dat de Heere zichzelf zou verloochend hebben. Maar het recht moest zijn loop hebben. De Heere bleef aan zijn eigen deugden getrouw. Zijn gerechtigheid vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan gestraft worden. Gemeente, als wij zonde gedaan hebben tegen iemand, een grote zonde, ja, dan zijn we strafwaardig. Als we zonde gedaan hebben tegen onze koning of tegen een minister, ja, dan zal de straf nog zwaarder zijn. Maar als wij zonde bedreven hebben tegen de oneindige majesteit van God, die ons omringd heeft met zijn weldadigheid en trouw, dan heeft God recht om ons te straffen. Zonde is majesteitsschennis. En geen excellentie kunnen we ongestraft zomaar een slag in het gezicht geven. Laat staan God, de allerhoogste majesteit. Toch doen wij dat door onze zonden. Iedere zonde is als het ware een pijl die we afschieten naar God. Zo komt het bij God aan. De schepper van ons leven. Die door de minste afwijking van zijn geboden zich beledigd voelt. En daarom moeten we niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Wat tijdelijke straffen zijn, dat is bekend. Alle ellende die er op deze wereld te vinden is, ja, is een optelsom, zo kunnen we zeggen, van Gods tijdelijke straffen. Ze zijn er in het klein, ze zijn er in het groot. Tijdelijke straffen welke een mens in het leven kan overkomen. Denk maar aan Mirjam die mij laatst werd. Dat is een duidelijke straf van God. We moeten natuurlijk niet zomaar zeggen als iemand ziek wordt, dat is een straf van de Heere. Maar zelf kunnen we wel bedenken, wat wil de Heere hiermee zeggen? Is het een waarschuwing van de Heere tot hiertoe en niet verder? Ziekten en allerlei rampen omringen ons tot op deze dag. En het zijn allemaal gevolgen van de zondeval. En die ziekten en rampen die zullen er zijn tot de laatste dag. Geliefden, wat is het een wonder als de straffen van Gods hand genadige kastijdingen mogen worden. In Psalm 119 wordt daar iets over gezegd. Het is goed door mij verdrukt te zijn geweest. Wat een zegen als de slagen van God die ons treffen. En dat kan van alles zijn. Ons tot hem uitdrijven. Zo zijn ze bedoeld. Helaas hebben ze die uitwerking niet altijd. Ik weet van mensen die met de kerk gebroken hebben toen die ernstige ziekte in hun leven kwam. Is dat nu een liefdevolle God? Vreselijk als God er straks met ons een eeuwig eind aan maakt. Of een eindeloos begin, een eeuwige straf. Eeuwige straffen zijn de straffen die de goddelozen na dit leven zullen ondergaan, zowel naar lichaam als ziel. Gemeente, als iemand levenslang wordt veroordeeld, dan zeggen we, ja, dat heeft hij verdiend. En sommige mensen vinden het erg zo lang. Maar wat is dit in vergelijking met de eeuwige straf in de eeuwige rampzaligheid. Laten we daar toch niet gering over denken. Gemeente, wij dan wetende de schrik des Heren, de verschrikkelijkheid van de toorn van God over de zonde, bewegen de mensen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. Als je daar iets van ervaart, van die schrik des Heren, dan heb je niemand over voor de toorn van God. Dus je mag weten van die verzoening door Christus. Daar staat in artikel 1, welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Velen ontkennen het bestaan van God en zijn gericht. Ik las laatst nog van iemand en die zei van ja, jullie denken als christenen dat God bestaat, maar wie zegt dat? En anderen die leven met een oppervlakkige belijdenis. God is toch liefde en daarom zal het wel meevallen met mij. Maar onze Duitse vaders die zeggen, welke straffen wij niet kunnen ontgaan. Dus ook niet door onze keurige kerkgang en nette levenswandel hebben we al in de ontdekking aan zonde en schuld het recht van God erkend en daarvoor gebogen. In de belijdenis dat God geen onrecht doet, dat Hij rechtvaardig is en dat wij deze straf niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschiet. Enerzijds lijken deze woorden slechts een onderstreping van het voorafgaande, dat we die straf niet kunnen ontgaan. Maar anderzijds horen we hier al de klanken van het evangelie. God eist genoegdoening. Er moet voldaan worden. Wat zegt de catechismus? Of door onszelf, of door een ander. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Er moet betaald worden. In artikel 1 zien we de noodzaak van het offer. Als we bij God in de schuld staan, dan is er maar één manier om van die schuld af te komen. Betalen. Gemeente, wie heeft het geprobeerd? Want dat zit in onze natuur, net als die schuldige dienstknecht. Heere, heb geduld, ik zal u alles betalen. Zo zijn we geschapen. God had ons een opdracht gegeven die we moesten volbrengen. We moesten zijn gebod houden en hem volledig lief hebben. En toen de mens het kon, wilde die het niet. En nu hij het wil, kan hij het niet. Gemeente, die zelfverlossingsgedachte van andere godsdiensten staat niet zo ver bij ons vandaan. We zouden dan de Heere Jezus als zaligmaker niet eens nodig hebben. Het volk in de dagen van Micha zegt, waarmee zullen we de Heere ontmoeten? Wat moeten we meenemen? En heimelijk proberen we die schuld die we bij God hebben te betalen door onze goede werken, onze godsdienstigheid, ons gebed, ons bijbellezen, onze kerkgang, onze offers in de collecte. En dat is goed, maar we kunnen er niet mee betalen. God eist volkomen liefde, een volkomen betaling, een volkomen gehoorzaamheid en zelfs onze gerechtigheden zijn er wegwerpelijk kleed. We hebben in Jesaja 1 gelezen dat de Heere zat is van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beest. Gemeente, als we de schuldbrief thuis krijgen, als we beseffen wie we werkelijk zijn tegenover de Heere, dan gaan we alles proberen om die schuld kwijt te raken. Maar het helpt niet. We kunnen proberen op allerlei wijze te betalen, Maar we kunnen niet genoeg doen. De catechisme zegt in zondag 5. In geenerlei wijze kunnen we die schuld betalen. Is dat een werkelijkheid in uw, in jouw leven? Dat je moet zeggen, hoe moet het met mij goed komen? Want ik kan onmogelijk die schuld betalen en weer met God in het reine komen. Ja, gemeente, het is zelfs nog erger. Want er is geen stilstand in onze schuld bij God. Elke dag maken we die schuld groter. Door zondige daden, woorden en gedachten. En wie kan er nu aan betaling denken als hij zijn schuldenlast dagelijks groter maakt? Hoeveel schulden moeten er vanavond bij worden opgeteld? Onze Dordtse vaders die weten ervan. Kijk maar wat er staat aan het begin van artikel 2. Dus het gaat om de oorsprong van dit offer. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, betalen. En ons van de toorn Gods bevrijden. Bij die laatste woorden moeten we even stilstaan. Want dat wordt namelijk vaak vergeten. Wat bedoel ik? Onverzoend met God zijn is geen blanco toestand. Wie geen weet heeft van de verzoening door het bloed van Christus, die bevindt zich niet in een situatie tussen de hemel en de hel in, of tussen oordeel en vrijspraak in, omdat er altijd nog bekering kan komen. Nee, de Heer Jezus heeft al gezegd dat de ongelovige onder het oordeel blijft. Dat wil zeggen, onverzoend is verloren. Als we nog onbekeerd zijn, dan leven we onder de toorn Gods. En daar moeten we van bevrijd worden. Geliefden, dat beamen we misschien volmondig, maar beseffen we dat ook en beleven we dat ook? Zijn we daardoor Gods geest achtergekomen? Ik moet betalen en ik kan niet betalen. Ik moet bevrijd worden van de toorn Gods. Maar hoe is dat mogelijk? O, als je daarmee worstelt, wat klinkt er dan een dierbaar evangelie. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid. Tegen zijn oneindige majesteit hebben we gezondigd. Maar zijn oneindige barmhartigheid is de grond der zaligheid. De oorsprong van het offer van Christus. En wie kan dat begrijpen? Dat God, ja enkel en alleen God. En hier wordt alles van de mens uitgesloten. Dat God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven heeft, zijn eigen zoon. Heeft hij niet gespaard, overgegeven, tot in de vloekdood. Het liefste wat God de Vader had, stond hij af. Voor wie? Voor vijanden. Voor zondaar. Om zondaren met zichzelf te verzoenen. Gemeente, het wonder van Gods oneindige zondaarsliefde blijft voor het ware geloof altijd een zaak van verwondering en aanbidding. Een zaak van vreugde in de Heer. Daar is een oneindig verschil tussen twee woorden in artikel 2. Tussen het woord enige geboren en ons. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven. Tussen het woord enige geboren en ons is een oneindig verschil. En daar staan volkomen heiligheid en volkomen verlorenheid tegenover elkaar. En de Zoon des Vaders is de middelaar, de borg tussen een onheilige God, tussen een heilige God en een onheilig mens. Maar hoe wordt die kloof overbrugd? Welk karakter heeft die genadige en barmhartige verbinding die God door zijn enige geboren zoon aanbrengt, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden. Christus is de borg. En jongens en meisjes, wat is een borg? Dat is iemand die tussen de schuldeister en de schuldenaar instaat. Een borg is iemand die voldoet aan het recht van de schuldeister en de schuld van de schuldenaar wegneemt. Ik zal betalen. Die borg die voldoet aan het recht en toont aan de schuldeiser de kwitantie van betaling. En hij toont aan de schuldenaar zijn volbrachte gerechtigheid. O, wat een wonder wat hier staat. Of is het voor u, voor jou nog geen wonder geworden, geliefden? Als het gaat om die enige geboren zoon, dat God ons die tot een borg gegeven heeft, mag u het zeggen. Ook voor mij. Om mij te verlossen. Om mij van de toorn Gods te bevrijden, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. O, als we in deze weken zien op dat kruis waar Christus aan genageld wordt, is dat kruis dan uw, jouw, mijn kruis geworden. En zegt u het, hij hangt daar mijnentwege, vanwege mijn zonde, maar ook mij ten zegen. Want daarom is er verlossing. Daarom is er genade door het geloof. Onze Dordtse vaders belijden in artikel 3, en dat is het derde waar we bij willen stilstaan, de genoegzaamheid van het offer van Christus. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Het offer van Christus is de enige genoegdoening. Hoort u het? De enige. Er is geen ander offer dat de schuld kan betalen. Christus is de enige hoge priester. Er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En bovendien is die enige offerand volmaakt. Jonge vrienden, denk maar aan dat ene kruiswoord. Het is volbracht. Zoals in de wetten van Mozes al geëist werd, mankeerde er aan het offerlam niets. Als er zo'n lammetje uitgezocht werd voor het Pascha om geslacht te worden, dan mocht daar niets aan ontbreken. En als men op zeker moment zag dat er, ja, dat er iets aan ontbrak, dat het diertje niet helemaal gezond was, dan werd er een ander lammetje uit de kudde gehaald. Dat lammetje, dat lam, dat moest volmaakt zijn. Wel, nog veel meer gold dat voor Christus. Hij is volmaakt. Hij heeft nooit ene zonde gekend, nog gedaan. Gemeente, dat is het offer dat God wel behagelijk was. En die grond der zaligheid is nodig. Die moeten we zoeken, daar is geen andere weg, daar is geen andere naam, geen ander middel dan deze borg en zaligmaker. Dat is ontdekkend, dat geeft ook strijd, ook als we de Here mogen volgen. Dat is een worsteling om nu alleen door dat enige offer zalig te worden. Dat wilde zelfs zijn discipelen niet. Petrus die zei, dit zal u geenszins geschieden. Toen de Heer Jezus sprak over zijn naderende lijden en sterven. Hier is een volmaakt offer. En daar hoeft nu niets van de zondaar bij. Kijk, wij willen er altijd wat bij doen. Wij willen er altijd maar weer tussen zitten met onszelf. Maar om dat nu te leren verliezen, geliefden. Zodat je nu de Heere alleen overhoudt. En aan Hem alleen genoeg hebt. Artikel 3 bevat een ruime prediking. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. We horen weer dat woord oneindig. Van oneindige kracht en waardigheid. U begrijpt dat hier de remonstranten worden bestreden in hun leer van de algemene verzoening. Zij leren dat Christus voor alle mensen gestorven is. En dat Hij voor alle mensen betaald heeft. Maar ze zeggen, u moet dat wel geloven. En als u dat niet gelooft, dan gaat u verloren. De Heere Jezus, zeggen ze, heeft voor alle mensen die op aarde geboren zijn en nog geboren zullen worden betaald. En dat ontkennen de Dordtse vaders op grond van Gods woord. Toch zeggen ze dat het offer van Christus van oneindige kracht en waardigheid is. Genoegzaam tot de verzoening van de zonde van de ganse wereld. Ze bedoelen daarmee te zeggen, alle zondaar van de gehele wereld die geleefd hebben en die nog zullen leven, die kunnen door de kracht van dit offer gered worden. Er zou geen grotere offerande nodig zijn. Gemeente, we moeten belijden dat één enkele zonde genoeg is om u, jou en mij voor eeuwig van Gods aangezicht weg te stoten. In de buitenste duisternis, zo ernstig neemt de Heere onze overtredingen. Want Hij is te heilig en te rein van ogen om de onreinheid te aanschouwen. Dat is de ene kant. Eén zonde van ons is genoeg om ons voor eeuwig weg te stoten. Maar zo weergaloos diep en rijk is de verdienste van Christus, die Hij verworven heeft, dat het genoeg is om alle, hoort het, alle ongerechtigheid van alle mensen bij elkaar voor eeuwig weg te nemen. Wat stelt de belijdenis van onze kerk veel ruimte vast in de kracht en overvloed van het lijden van Christus. In artikel 8 van dit tweede hoofdstuk zal beleden worden dat alleen de uitverkorenen de kracht van Christus offer ondervinden. In dit derde artikel en ook in de volgende artikelen wordt echter de grote rijkdom en de oneindige kracht ervan beleden. Christus heeft niet uitsluitend zoveel voldaan als voor de zonde van de uitverkorenen nodig was, maar veel meer. De kracht en waarde van zijn offer, dat is niet uit te drukken dan alleen met dit ene woord: oneindig. Geliefden, wat heeft ons dat veel te zeggen? Want op dit algenoegzame offer van Christus rust de algemene aanbieding van het heil. Als zijn verdienste zo groot en rijk is, dat hij de zonde van alle mensen kon voldoen, dan mogen ook alle mens op hem gewezen worden. Met aandrang om tot hem de toevlucht te nemen. Als we lezen van dit offer van Christus, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonde van de gehele wereld, dan moeten we toch zeggen: wend u naar hem toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. O, deze belijdenis mag ons vrijmoedig maken om van Christus gebruik te maken. Vreesachtigen die vrezen dat hun schuld te groot is om weggenomen te worden, die mogen hier bemoedigd worden. Zelfs al zijn er duizenden en duizenden al behouden door zijn offer. Niemand hoeft te vrezen of er in dat offer nog wel genade genoeg voor u, jou en mij is. Niemand hoeft te wanhopen bij het besef van eigen zonde en schuld, dat de kracht van dat offer voor hem of haar tekort zou schieten. Het is zelfs God onterend om dat te denken. Ook al had jij alle zonden van Adams geslacht bij elkaar in eigen persoon gedaan, dan is er nog genoeg kracht in Christus' offer om u volkomen te verzoenen. Voor Manasse, die zijn eigen kinderen liet werpen in de gloeiende muil van het Molochbeeld, en die straten van Jeruzalem rood kleurde met onschuldig bloed, was ontferming. Waarom? Vanwege dat offer. Dat genoegzame, dat voldoende offer van Christus. O, die ontferming die Manasse ontving, is er ook vandaag nog. En daardoor kon het ook voor Saulus van Tarsen, blazende dreiging en moord. Kinderen, jullie weten wel, hij ging de christenen vervolgen. Maar de Heere die hield hem tegen: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hoe is het mogelijk dat het voor Paulus kon? Later heeft hij daarvan geschreven dat het genade was. Ja, dat het alleen kwam door het bloed van de Heere Jezus Christus. Worstelt u met de vraag: zou het wel voor mij kunnen? Ik ben zo zondig, doe zoveel verkeerde dingen. Of misschien denk je wel: nou, het valt met mij nog wel mee, maar toch. Hoe kom ik nu met God verzoend? O, lees dan nog eens de woorden van artikel 3. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid. Waarde, overvloedig, genoegzaam, tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Zou het dan voor u niet kunnen, als we in deze dienst gewezen worden op de genoegzaamheid, op de waarde van dat offer van Christus? O, hoeveel te groter is de schuld als wij weigeren tot hem te komen en klein denken van zijn offer. Of het niet nodig menen te hebben. Ons er niet om bekommeren, om daarop alleen te rusten. Verschrikkelijk als we aan dat offer van Christus voorbij leven. Ja, zegt iemand, maar dan moet je toch wel dat offer nodig krijgen. Jazeker, maar het is diezelfde geest die onze ogen voor het offer opent. Als die onze ogen opent voor onze zonde en schuld. O, bid daarom, Heere, open mijn oog, opdat ik zie de noodzaak van dat offer. De oorsprong van het offer. Dat gij nu het liefste wat gij had gezonden hebt om zondaren te redden. Maar ook de genoegzaamheid van dat offer. Dat er nu van mij helemaal niets bij kan en bij hoeft en bij mag. Dat offer genoeg is. U bent niet te slecht, ook niet te zondig, om tot deze zaligmaker de toevlucht te nemen. En nog nodig die zondaren om te komen. We hebben het samen gelezen. Hij zegt het. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. O geliefd en jong en oud, heb toch geen rust. Eer dat je het mag weten, ziende op dat offer van de Heere Jezus Christus. Dat is nu ook voor mij de straf die mij de zonde, de straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. O, dan blijft er alleen verwondering over, toch? Stille verwondering als je uit dat offer mag leven. En je komt er iedere keer weer achter na ontvangen genade. Wat blijft er veel over wat niet deugt, wat niet goed is. En wat schiet ik in alles tekort. Dat je dan mag weten dat offer van Christus. Dat is genoeg. Dat is van oneindige kracht en waardigheid. Wat al zoveel jaren geleden gebracht is op die kruisheuvel Golgotha. Dat heeft kracht. Ook vandaag. Geliefd, en voelt u de kracht. Door de Heilige Geest. Kracht in het offer. In het bloed van Christus. Want alleen daardoor is er vergeving. Is er verzoening van al onze zonden. O, zie dan op dat lam Gods. Op dat offer wat hij gebracht heeft. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Haast je. Om je levenswil. Tot deze zaligmaker. Nog is er genade. Nog is er vergeving. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 130, tweede vers. Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. De tweede vers van Psalm 130.
Thank you.